Ter inleiding van de preek wil ik met u zingen, of lezen, niet zingen, Matteüs 11, vanaf vers 25. Matteüs 11, vers 25 tot 30, en ik lees hem voor uit de Bijbel in gewone taal. Er staat boven, Jezus kent God en vertelt over hem. In die tijd zei Jezus, Vader, Heer van de hemel en de aarde, ik dank u. Want u hebt al die dingen bekendgemaakt aan hele gewone mensen. Maar voor wijze en verstandige mensen hebt u die dingen verborgen. Ja, Vader, zo wilde u het doen. Daarna zei Jezus, alle macht die ik heb, heeft mijn Vader aan mij gegeven. Alleen de Vader kent de Zoon. En alleen de Zoon kent de Vader. En de Zoon vertelt over zijn Vader aan de mensen die hij uitkiest. Jezus zei tegen de mensen, vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Is het een te zware eis voor je? Kom dan bij mij, ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg en leer van mij. Je moet vriendelijk zijn, net als ik, en jezelf niet het belangrijkste vinden. Dan zul je werkelijk rust vinden. Wat ik van je vraag is eenvoudig. Wat ik van je eis is niet zwaar. Tot zover de schriftlezing. Dan wil ik nu graag het woord aan Klaas geven en hij heeft de overdenking als titel meegegeven. Is Jezus gek of liefde?
Liefdevolle gemeente, het is fijn om er weer te zijn in amper 4 weken tijd. Voor de tweede keer weer hier mogen zijn. Wat een vreugde. Wat fijn om je weer thuis te voelen. Een oude bekende weer niet alleen te zien, maar ook te voelen, te knuffelen. Dat maakt de dag bij voorbaat al goed. En ja, is Jezus gek of goed? Een beetje aanmatigende titel. Ik heb ook getwijfeld of ik hem niet, en ziet het op de PowerPoint, niet 99,999 en misschien nog een paar negers moest noemen. Maar het zal u duidelijk worden in de loop van de overdenking. Is er een... Ja? De schriftlezing, die door Anna is voorgelezen, is in een periode dat Jezus door zijn eigen buurtje heen loopt. Nu gaan we wel heel erg snel over de PowerPoint heen, want dit is het lied wat erna komt. Ik doe even niks. Ik toch blijkbaar op het verkeerde knopje gedrukt. Ja, je moet weten, ik zie al gauw even zo'n 12 verschillende knopjes opzitten. Oké, en welk knopje moet ik nou voor de volgende hebben? Naar beneden. Ja, kijk, daar ging fout in, hè. Ik dacht, naar boven, vooruit. Ja, dat is de goeie. Zoals ik zei, Jezus loopt als zoveel dagen in zijn eigen buurtje rond. De streek van Galilea, de dorpen, Capernaum, Chorazin, Bethsaida. En ik heb een Anna gevraagd of zij vanaf vers 25 wou lezen. Maar ik ga met u nog even iets verder terug. Net die periode daarvoor. Namelijk Matteüs 11 vers 20. Want daar staat, Jezus had vooral veel wonderen gedaan in die paar steden in Galilea. Toch hadden de inwoners van die steden hun leven niet veranderd. Daarom sprak Jezus met de volgende dreigende woorden. jullie daar, inwoners van Chorazin en Bethsaida, jullie zullen gestraft worden. Jullie hebben veel wonderen gezien, maar jullie hebben niet geluisterd. Stel dat de mensen in Tyrus en Sidon al die wonderen meegemaakt hadden. Dan hadden ze allang laten zien dat ze spijt hadden van hun fouten. En dan hadden ze hun leven veranderd. Luister naar mijn woorden. Als God recht spreekt over de wereld, zal hij jullie zwaar straffen. Nog zwaarder dan Tyrus en Sidon. En jullie daar in Capernaum, denken jullie dat jullie welkom zijn in de hemel? Nee, jullie komen in de hel terecht. Stel dat al die wonderen gebeurd waren in Sodom, dan had die stad vandaag nog bestaan. Luister naar mijn woorden. Als God recht spreekt over de wereld, zal hij jullie zwaar straffen. Nog zwaarder dan Sodom. Wie denkt dat Jezus maar een halfzachte welzijnswerker is, met hier en daar een wondertje van genezing en wat troostrijke woordjes, die wordt nu wel even wakker geschud. En ik zal u vertellen, deze woorden maakten op mij meer indruk als toen Jezus de tempelplein schoonveegde en de geldwisselaars naar de uitgang jaagde. Meestal wordt dat voorbeeld aangehaald dat Jezus niet alleen maar een mooi verhaal had of troostrijke woorden had, maar ook wel de mensen aardig de les kon lezen. Nou, ik zie dat tempelplein schoonvegen als een soort fysiek geweld, maar wat ik u heb voorgelezen en wat u hier leest, meer als een soort psychisch geweld. Chorazin, Bethsaida en Capernaum vormen samen een driehoek met een oppervlakte van ongeveer een 25 vierkante kilometer. Hier in zijn eigen omgeving doet Jezus ongeveer zo'n 80% van zijn wonderen. En ik stel me zo voor dat daar ook de meeste leerzame uitspraken zijn plaatsgevonden. Vers 25, net aan u voorgelezen door Erna als schriftlezing, gaat niet in één adem door naar deze tekst, maar er wordt gesproken over in die tijd. Oftewel, oeps, één terug, dan moet ik zeker naar boven toe. Er wordt dus gesproken over in die tijd. Het was dus niet in éénzelfde verhaal door. Maar de inwoners van deze stedendriehoek zullen met die dreigende woorden, denk ik, nog niet vergeten zijn. En dan heeft Jezus de euvele moed om zijn relatie met God, zijn Vader, eens te bekrachtigen met de woorden in vers 27... Alle macht die ik heb, heeft mijn Vader aan mij gegeven. Alleen de Vader kent de Zoon en alleen de Zoon kent de Vader. En de Zoon vertelt over zijn Vader aan de mensen die hij uitkiest. Ik snap eerlijk gezegd niet dat de fariseeën het toen al niet voor welletjes vonden en hem voor de Hoge Raad hadden gedaagd. Maar dat tezijde, want de tijd was er blijkbaar nog niet rijp voor. En dan ineens in vers 28 vervolgt Jezus: vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Is het een zware eis voor je? Kom dan bij mij, ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg en leer van mij. Je moet vriendelijk zijn, net als ik. En jezelf niet het belangrijkste vinden, dan zul je werkelijk rust vinden. Wat ik van je vraag is eenvoudig. Wat ik van je eis is niet zwaar. Is dit nou ineens een heel andere Jezus? Nee, zeker niet. Want als hij eerst de mensen verwijt dat ze ondanks de wonderen God niet volgen, dan is het terecht dat hij ook verder gaat met van wat ze dan wel moeten doen. En dan herhaal ik het nog maar eens. Jezus zegt, kom naar mij. En daarmee plaatst hij u en mij voor een keuze. En ik denk globaal even tussen drie mogelijkheden. En ik denk dat de meerderheid van de mensheid ook Jezus in één van deze drie categorieën plaatst. Is Jezus abuis? Wat doe ik van? Ik krijg helemaal geen beeld meer. Ten eerste, is Jezus abuis? Ten tweede keuze, nu gaat hij echt te ver hoor. Weet u alvast wat er straks gaat komen aan beelden. Maar u hoeft niet te onthouden, want ze komen nog een keer terug. Dat was hem. Heel graag. Ten eerste dus, nogmaals, de drie keuzes die je zou kunnen maken. Jezus is abuis. Jezus probeert goed te zijn voor de mensen. En de derde keus, Jezus is Gods zoon. De eerste is Jezus abuis. Is Jezus niet goed bij zijn verstand? Is hij gek en hier zelfs godslasterlijk geweest? Dan voor de Hoge Raad met hem zou ik zeggen. Hij verdient niet beter. En inderdaad, heel veel mensen zeggen van Jezus, heeft helemaal niet bestaan. De tweede categorie, probeert Jezus hier goed te zijn voor mensen? Dan vraag ik mij af of zijn plan al niet snel in duigen is gevallen. Want hij heeft verdeeldheid gezaaid, hij matigt zich nogal wat aan, heeft zelfs volgelingen de dood ingejaagd. Vele mensen zien Jezus als een aardse profeet. Hij bestond wel. En alle goede bedoelingen ter spijt heeft alleen eigenlijk een beetje gefaald. En de derde categorie. Is Jezus werkelijk Gods zoon? En daarmee aan God gelijk? Ja, dan is hij de enige die kan zeggen, kom tot mij. Dan zullen we niet meer vrijblijvend zijn wonderen voorbij kunnen lopen en zijn adviezen negeren als zijnde ongewenst. En dan zal je daar je consequenties uit moeten trekken. Dan zal je misschien oprecht samen met Otto de Bruyne moeten zeggen, Jezus is God op aarde, zijn woorden zijn Gods woorden, zijn daden zijn Gods daden. God blijkt niet aardig of goed te zijn, maar liefde. Liefde die geen duisternis en haat verdraagt. Liefde die de liefdeloosheid uit het paradijs bandt. Liefde die groeit op recht en waarheid. Liefde die het recht voltrekt en tegelijkertijd zoekt naar eeuwig samen zijn. Die Jezus, die God, die liefde. Die roept, kom naar mij. Dat is geen loze kreet, dat is geen theoretisch gebazel, want hij weet wat komen is. Hij heeft zelf reeds 99,999 en misschien nog een paar negens procent van de afstand tussen God en ons afgelegd. Jezus kwam als eerste en hij kwam. Eerst. Het schiep voor ons een leefomgeving waarin het goed vertoeven is. Een paradijs hier op aarde. Hij liet zichzelf groeien in een jonge vrouw. Hij liet zich geboren worden, zoals u en ik geboren zijn. Zijn navelstreng werd doorgeknipt. Het bloed werd afgewassen. En hij ligt op Maria's buik. Hij werd gevoed door haar borsten en liet zich door haar dragen. God in de armen van een mens. Hij liet zich opvoeden, kreeg een schouderklopje en wie weet een standje als het nodig was. Hij voetbalde wellicht met de jongens op straat in Nazareth en sloeg als timmerman op zijn duim. Ik denk zonder te vloeken. Hij zocht stilte en hij heeft gebeden. Mismaakte, blinde, doofstomme, strompelaars, hinkers en stinkers, vroeg hij, wat kan ik voor jou doen? Hij ging op de knieën om de voeten te wassen. Hij ging op zijn knieën om uw en mijn voeten te wassen. En net als Petrus trekken we onze voeten terug. Nee, laat ik nu voor mezelf spreken. Ik trek mijn voeten terug, want ik wil een grote, sterke God. Eentje die hoog in de hemel achter een soort toetsenbord zit of aan de draadjes trekt en alles in finesses bestuurt. Een God die ik van alles kan verwijten als er iets misgaat. Zolang hij maar op afstand blijft. Ik zit niet te wachten op een God die voor mij knielt, want dat vind ik onuitstaanbaar. Waarom? Omdat als God zich voor mij verlaagt, voor mij knielt, hij mij dan in verlegenheid brengt. Dan breekt er wat in mij. Hij brengt mij in verlegenheid omdat dienen niet mijn sterkste kant is. En hem daarin volgen me erg moeilijk lijkt. Ondanks dat zegt deze Jezus, kom naar mij. Terwijl hij zelf al zo ver gekomen is. En hij geeft mij de vrijheid om mijn voeten terug te trekken. Hij geeft mij de vrijheid om niet te hoeven knielen, niet zijn hand te pakken, niet van zijn licht te profiteren. Deze Jezus vraagt aan mij, wat kan ik voor je doen? En ik mag zwijgen. Maar die laatste meter, dat hij naar mij toe komt, zegt hij, die laatste stap, die is voor jou. Kom. Ik ben vrij om te blijven staan. En eigenlijk hoef ik die stap niet eens te doen. Want als ik kniel, zal mijn hoofd, zijn knie of zijn voeten al raken. En die aanraking zou voldoende zijn. Net als dat voor die vloeiende vrouw voldoende was. Ik hoef geen grote verklaring af te leggen. Het openen van mijn vuistgebalde hand is hetzelfde dan als het openen van mijn hart. Dat is al voldoende. Het opgeven van mijn verzet. En deze Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. Dat is dezelfde die bidt tot de Vader. Vader, Heer in de hemel en de aarde, ik dank u, want u hebt al deze dingen bekendgemaakt aan heel gewone mensen. Maar voor wijze en verstandige mensen hebt u die dingen verborgen. Ja, Vader, zo wilde u het doen. Ik denk dat we vaak de afstand tot God vergroten. Door op zoek te gaan naar theologische stellingen. Vaak proberen we iets te snappen wat te groot voor ons is. We hebben dan de neiging om de liefde los te laten en het verstand daarboven te prefereren. Het God liefhebben boven alles, het naaste als onszelf, dreigt overbodig te worden door afspraken, regels en zelfs wetten. We willen vaak elkaar aansporen om als een kleine Paulus of een kleine Petrus of desnoods in de voetsporen van Job te gaan. Net het als Gods volk één te zijn in Christus zien we vaak als een opdracht. Als een soort oordeel, misschien wel een zwaard des oordeels. We zien het vaak, het één zijn, als de ware toetssteen voor een gemeente. In plaats van een liefdevol dienend gebaar, die net dat laatste stapje is om van die 99,999 en misschien nog een paar negens, net dat laatste stapje om die 100% rond te maken. En gelukkig is God bereid dat als je zijn hand pakt, dat hij met zijn genade je naar zich toetrekt. We hoeven het niet te kunnen verdienen. Dat zou ons niet lukken. We hoeven alleen maar te erkennen dat we het niet snappen. Dat we het niet verdienen en dat we het niet kunnen. Wij mogen zijn leerlingen zijn. Wij mogen leren van hem. Jezus was geen gek. Jezus was niet alleen zomaar goed. Jezus was en is de Zoon van God. En daarom aan hem gelijk. Hij is liefde. Hij steekt zijn hand uit. En daarom kan hij ons troosten en ons zijn genade tonen. Prijs de Heer. Amen.